Marinus, ik nodig je uit om op het podium te komen. Ja, dan kunnen we je zien. Zal ik eens een zegen vragen over de dienst en over Marinus die het woord zal brengen. Vader in de hemel, Heer, we komen zo bij u en dank u dat we zo eerst hebben mogen zingen, Heer, en bidden tot eer van u. Dank u, Heer, dat u hier aanwezig bent. Heer, en nu zal Marinus uw woorden brengen naar ons toe. En u bidt zo uw zegen voor hem, Heer, dat hij uw woorden zal spreken, dat u vrijmoedigheid zal hebben en werkt door uw Heilige Geest in hem om ons ook weer te bemoedigen. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal bent. Had ik op mijn hart om over gebedsverhoring te spreken. Kreeg dat al een beetje op mijn hart. Maar toen zat ik nog een beetje vast in de bergreden, om het zo maar te zeggen. Er staan zoveel aanwijzingen in. Maar op een gegeven moment veranderde dat een beetje naar Johannes. Hoofdstukken 13, 14, 15, 16 en 17. Ik ga het zo meteen allemaal lezen, dan kunt u het allemaal meekrijgen. Nee hoor, dat is te veel. Het is te veel om te lezen. Maar het hoort wel bij elkaar. En als we zo aan het bidden zijn soms, en we hebben bidstonden, dan worden er vaak teksten aangehaald. Vraag wat je maar wilt en ik zal het doen. En dat is natuurlijk allemaal waar, wat er staat in Gods woord. Maar soms zit er wel een bepaalde context achter, waarin die dingen gezegd zijn. En het is nou niet zo, omdat ik nou zeg, dat gaan we niet meer doen. Want God is een horen van het gebed en een verhoren van het gebed. En wij zijn zijn kinderen. Dus wij mogen echt een beroep doen op onze Vader. Want Hij is onze Vader en heeft het beste en het goede met ons voor. Hij wil u het goede geven. Hij wil u zegenen. Maar soms denk ik wel eens dat we het gebed gebruiken en die naam van de Heer Jezus als een soort formule. En nu komt het goed. Maar zo is het niet helemaal. Als je dan kijkt naar Johannes 13, daar begint het eigenlijk al. En dan gaat het op met 17, het eindigt met het hoge priesterlijk gebed van de Heer Jezus. Dan is dat een gesprek tot de discipelen. En wanneer begint dat gesprek met de discipelen? In Johannes 13, vers 31, als Judas op weg is om Jezus te gaan verraden. En Jezus is dan alleen met zijn discipelen. Hij is alleen met zijn discipelen en Jezus weet wat er komen gaat. Want Judas is weggegaan met de bedoeling om Jezus te verraden. En Jezus weet dat. En hij weet ook dat de discipelen dat niet helemaal gaan begrijpen. Ze weten ook nog niet wat de gevolgen daarvan zijn als Jezus gekruisigd wordt. En daar hebben ze het erg moeilijk mee. Ze vallen uit elkaar eventjes. Dat ziet Jezus allemaal gebeuren. En ze zijn teleurgesteld over wat er gaat komen. En Jezus wil hun eigenlijk in die avond dat hun nog rest, die uren die hen nog rest, wil hij hun bemoedigen. Hij wil hun vertellen wat er gaat gebeuren, wat zijn bedoelingen zijn, de grote opdracht. En in dat kader wordt dus die toezegging gedaan, vraag wat je maar wilt en het zal niet gebeuren. Maar er wordt nog veel meer gezegd over de Heilige Geest, die komen zal, de trooster, die komt om te helpen. Er wordt iets gezegd over de haat van de wereld. Nou, en dat staat allemaal in die hele grote, in al die vier die hoofdstukken, zeg maar, van Johannes. Maar het is eigenlijk één gesprek, of één preek, hoe moet je dat noemen? In ieder geval één gesprek van Jezus, van hart tot hart, met zijn discipelen. En dat moeten we dan, als we dan die teksten daar lezen, moeten we dat een beetje in ons achterhoofd houden. Dat betekent dus niet dat het niet voor u is, of voor mij. Nee, we kunnen er heel veel van leren. En het is niet alleen de discipelen die bij Jezus waren, eigenlijk is het ook bedoeld voor de discipelen die door hun tot geloof discipelen zouden worden en weer anderen. En dat gaat nog tot nu toe. Want Jezus zegt in het hoogpriesterlijk gebed ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die tot geloof komen door hun. Dus dat zijn wij. Nou, en dan denk je van, ja, discipelen, dat zijn toch wel van die mensen die hebben een hoger standaard. Hè? Want die discipelen wandelen met Jezus, die hebben een hoger standaard. Nou, wij zitten allemaal op school, zo noem ik het, op de school van Jezus. En discipel betekent eigenlijk leerling. En dan krijg je toch een heel andere houding, dan krijg je toch een heel ander beeld van een discipel. Een discipel is een leerling. Iemand die wandelt met zijn meester om te leren. En een leerling kan zitten in groep 1, kan zitten in groep 4, in groep 8, misschien wel op de middelbare school, maar het zijn allemaal leerlingen. En Jezus gebruikt iedere leerling op zijn of op haar niveau. Dus je hebt geen verschil in klasse, om het zo maar te zeggen, wel verschil in niveau, maar voor God is iedere leerling waardevol. Maar je moet een leerling zijn. Je moet een discipel zijn. Je moet eigenlijk zeggen, Jezus, ik wil je volgen met heel mijn hart. Ik heb een passie voor u. En dat is belangrijk. Het is niet belangrijk van of je veel geleerd hebt of een groot geloof hebt. Nee, het is belangrijk dat je hem wil volgen. Dat je een leerling wil zijn. En een leerling in groep 1 is net zo bruikbaar voor de Heer Jezus als een leerling in groep 8. Snap je dat? Het is net zo belangrijk. Maar God weet waar hij jou kan en wil gebruiken. Belangrijk is gehoorzaamheid. En daar wil ik het eigenlijk een beetje over hebben. Ook heb ik de preek al verklapt. Nou ja, goed. Maar goed, we gaan toch kijken naar wat er zo staat in de context. In de context van gebedsverhoring. En ik begin dan gewoon met een tekst uit Johannes 13. En staat in vers 31, staat dan, toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken en hij zal hem meteen verheerlijken. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu ook tegen u, waar ik heen ga, kunt u niet komen. En dan gaat hij verder in vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. En hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Dus daar begint Jezus mee als Judas weg is. Want Judas was naar buiten gegaan. En Jezus wist dat er ging komen. Hij zou naar het kruis gaan. Hij zou vermoord worden aan het kruis. Maar hij wist ook dat het de verlossing zou betekenen voor de mensen. Het zou redding betekenen voor de mensen. Dus hij weet wat er komen gaat en hij doet dat omdat hij u lief heeft. En hij begint in vers 33 met lieve kinderen, zegt hij tegen de discipelen. Kijk, dat is nou eens een mooi verhaal, hè? Dat mooi begin. Lieve kinderen. Een vader en kinderen. Dat is een relatie die is zo prachtig, een vader en kinderen. Want een vader zorgt voor zijn kinderen. Dat is gewoon, als het goed is, is dat het beeld van iedere vader. Ik weet nog wel, toen mijn, als je kinderen iets nodig hebben en ze zitten in een nood, dan heb je bijna een huilend hart. Want je wil ze helpen. Je wil voor ze zorgen. En als ze ziek zijn, dan heb je eigenlijk liever dat je zelf ziek bent en dat de kinderen buiten gezond kunnen gaan spelen. Zo is dat bij een vader. Ook bij een moeder trouwens. Niet alleen bij vader, maar ook bij moeders. Kinderen. Hou dat gewoon goed vast. Want mocht er iets zijn in de preek dat u zegt van ja, maar nou voel ik me toch wel een beetje minderwaardig. Nou, dat is niet de bedoeling. Niemand is minderwaardig voor God. Maar mocht het zo zijn dat het niet helemaal goed overkomt, spreek me er gewoon op aan. Want God houdt voor jullie. Maar hij begint hier, in het begin van zijn betoog of met zijn gesprek met de discipelen, begint hij, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hier gaat het over elkaar lief hebben. Maar het grote gebod is, heb God lief boven alles, met heel je hart, ziel en verstand, en je naaste als jezelf. En ik dacht bij mezelf, waarom staat hier nou dat er niet bij? Omdat hij het tegen zijn discipelen heeft. Zijn discipelen, daar wist Jezus van, ze hebben God lief. Ze hebben mij lief. Ze hebben mij gevolgd door dik en dun. Dus dat was al bekend. Maar door wat er dadelijk komen gaat, de strijd, Jezus wordt aan het kruis geslagen, de discipelen worden verspreid, ze zijn teleurgesteld en ze moeten zich weer herpakken. In dat kader zegt Jezus, heb elkaar lief. Ga elkaar geen verwijten maken. Petrus, die had hem zelfs verloochend. Dus je zou gelijk met elkaar op de vuist kunnen gaan. En dan in de wereld gebeurt dat wel eens. Maar Jezus zegt tegen zijn discipelen, heb elkaar lief. Heb begrip voor elkaar. En hierdoor zullen allen zien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. En vervolgens gaat hij in hoofdstuk 14 verder. Laat uw hart niet in beroering raken, u gelooft in God, geloof ook in mij. Dat is een ander stukje, van dat, als je in het kader van de gebedsverhoring gaat kijken, is dat een ander punt wat heel erg belangrijk is. Vertrouwen op God. Is hij te vertrouwen? Vertrouw je hem in alle dingen? Als je in een moeilijke situatie zit, vertrouw je dan op God, dat hij uitkomst gaat bieden. Geloof, u gelooft in God, geloof ook in mij. In de NBV-vertaling staat, vertrouw op God en op mij. In 1 Koningen 8 vers 50 ergens in de buurt, daar staat op een gegeven moment dat Salomo de tempel heeft ingewijd en bidt voor de tempel en voor alle zegen die op die tempel mag rusten, dat de ogen van de Heer op het gebed zal rusten wat in die tempel wordt uitgesproken. Dan zegt Salomo, elk gebod, elk woord van de Heer is uitgekomen. Elke belofte aan Israël is letterlijk uitgekomen. Niet één woord is onvervuld gebleven. Met andere woorden, God is te vertrouwen. Als God iets belooft, dan doet hij het. Soms doet hij het op een andere manier als dat wij verwachten, maar hij doet het. Want God is te vertrouwen. En Jezus zegt hier, laat uw hart niet in beroering raken, ook door alle omstandigheden, wat er ook gaat gebeuren. U gelooft in God en geloof ook in mij. Dus dan heb je al twee dingetjes die belangrijk zijn in het verhoren van het gebed. En dan gaat Jezus verder in vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is een belangrijke weg. Als je die weg nog niet hebt gevonden, je hebt Jezus nog niet gevonden, neem Jezus aan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Er is geen andere weg. Matthäus, de bergrede, wordt gesproken over een nauwe poort aan de brede weg. Dat is ook zoiets. Ja, er zijn heel veel overeenkomsten tussen de bergrede en dit verhaal. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan zegt hij daarna, dus als hij in vers 12, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, omdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Geloof. Dat is nogal een grote uitspraak. Voorwaar, dus er wordt als een keer extra nadruk opgelegd door Jezus. Ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere dingen doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen, dus er zit eigenlijk geen uitzondering in. Wat? Alles kun je vragen aan de Vader. Wat u zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Het gaat hier ook om de eer van de Vader. Dat staat hierin. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Het gaat niet alleen om onze eer. Het gaat niet alleen om eventjes een... Nee, het gaat in alles wat je doet. Wordt de Vader, zou de Vader betrokken moeten worden. En zou hij eer moeten ontvangen. Als je iets zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. Geloof. Vertrouwen in God. Als je niet in God vertrouwt, waarom zou je dan vragen? Als je hem niet gelooft, ja, heeft het dan zin om iets te vragen aan de Heer? In Hebreeën staat op een gegeven moment, wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Maar je moet wel geloven in God. En dan gaat hij gewoon verder. Als u mij lief heeft, hebt, neem dan mijn geboden in acht. Dat is een ander stukje van de waarheid. Maar net zo waar. Als je mij lief hebt. En vanmorgen hoort, God houdt van je. Hij is al naar deze aarde gekomen, hij heeft zijn leven al gegeven, voordat wij hem kenden. Voordat wij tot geloof waren gekomen, had hij ons al lief. En er staat hier, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Dan blijf ik even bij dat ene zinnetje. Als. God zegt niet dat je moet. In een ander vertaling staat, indien gij me lief hebt, dan zult je mijn geboden doen. Dus het is als. Het is geen dwang, je moet niet. Als je geen zin hebt, doe je het gewoon niet. Dat staat er eigenlijk. Veel mensen hebben geen zin om de geboden van God te doen, dus ze doen het niet. Maar dan is de vraag van, is God dan verplicht, om het even zo te zeggen, om je gebed te verhoren? Dan zeg ik het even scherp. Als je mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Als je zegt van, nou, ik doe het niet, ik ga liever mijn eigen gang, dan komt er een gebed op gang, wat naar je eigen begeerte gebeden wordt. Want dan zoek je van, nou, dat heb ik nodig en dat wil ik graag. En dat is niet een gebed naar de wil van God. Als je niks met God te maken wil hebben, dan heeft het ook niet zoveel zin om te gaan bidden. En dat klinkt misschien een beetje hard. Er is één gebed dat God altijd verhoort. Als een zondaar tot geloof komt. Als je hem aanroept, dan zal hij je aannemen als zijn kind. Dat is de enige zekerheid voor een ongelovige. Waarin God het gebed zal beantwoorden. Als je met oprecht de harte Heer zoekt en je roept hem aan, dan zul je worden gered. Maar andere gebeden staan in de context van, als je mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht als. Dus je hoeft niet. Dat is soms een opluchting. Sommige mensen willen niet graag met God wandelen. Die gaan liever hun eigen gang en die doen liever hun eigen zin in bepaalde dingen. En God geeft daar ruimte voor. Hij dwingt je niet om zijn geboden te doen. Maar, staat er in vers 23, of denk ik ook eerst in 21 lees ik eerst nog, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Als je hem lief hebt, als je liefde hebt voor iemand, dan ben je gehoorzaam. Dan wil je gehoorzamen. Liefde brengt je naar degene die waar je van je houdt. En dan wil je gehoorzamen. Dat is onvermijdelijk. En als je lief hebt en de geboden van Jezus in acht neemt, dan zul je zien dat God daarachter gaat staan. Achter wat je gaat vragen en achter wat je doet. En dan zul je tot een zegen zijn voor anderen. Blijkt in vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen. En bij hem intrek nemen. Snap je? Als je gehoorzaam bent, als je naar God gaat luisteren en gaat doen wat hij zegt, dan gaat God zich daarmee verbinden. Hij verbindt zich met jou en met mij. En dan worden we sterk. Dan worden we sterk. De zwakheid in ons hart, die verandert in kracht, omdat God zich verbindt met jou en met mij. Blijft in mij. Wil je bruikbaar zijn voor Jezus? Wil je bruikbaar zijn in zijn handen? Dan ontkom je er niet aan dan hem te gehoorzamen. Want als God je iets opdraagt, iets vraagt om iets te doen, en je zegt, ja, maar daar heb ik geen zin in. Hoe kan God je dan gebruiken? Hoe kan God je dan gebruiken? En dan heb ik het niet over onmacht. Soms kun je gewoon eventjes niet. En daar heeft God alle begrip voor. God dwingt je niet. God wacht tot je zover bent om hem te kunnen gehoorzamen. God wacht, hij is geduldig. Hij is goed. En dat neemt hij je ook niet kwalijk. Maar als je structureel ongehoorzaam bent, daar heb ik het dan even over. Even voor de duidelijkheid. Dus als je echt consequent ongehoorzaam bent. Je zegt nou, ik ben blij dat ik gered ben, klaar. Hoe kan God je gebruiken? Is het je hart, is het in je hart dat God je kan gebruiken? Wil je dat graag? Wil je door hem gebruikt worden? Wil je kanaal zijn van zegen voor de ander? En in die context staat, vraag wat je maar wilt. Ik zal het doen. Als je je naaste lief hebt, als je Jezus lief hebt en je wil hem gehoorzamen, dan is je gebed altijd gericht op degene die in nood is. Waarvan Jezus vindt, daar moet iemand bij komen, daar moet iemand geholpen worden. En dan ga je die nood zien zoals Jezus die ziet. En dan gaat Jezus een gebed op je hart leggen. Hij gaat iets op je hart leggen, iets opdragen. En hij vraagt dan om daarin te gaan staan en hem te gehoorzamen om die persoon te helpen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten dele vallen. 15 vers 7. En hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Een ander stukje, wat hier uit deze context blijkt, en dat het een beetje een verborgen kader is, een verborgen voorwaarde om het zo maar te zeggen, of ja, dat is voorwaarde, zeg ik misschien niet helemaal goed, maar in de context van gebedsverhoring, dat kun je halen uit 15 vers 18. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Vandaag hebben we een tendens dat we het liefste maar hebben dat de wereld ons leuk vindt. We willen graag dat de wereld ons waardeert en ons schouderklopjes geeft. Ja, en dat gaat niet als je wat standpunten inneemt overeenkomstig God woord. Dan kom je al gauw in conflict met de wereld. Dus dat heb ik wel. Ik weet niet of u dat ook heeft. Maar als ik gewoon een beetje vasthoud aan Gods woord in mijn omgeving, op mijn werk, dan heb ik best wel eens een paar keer botsingen met iemand. En als ik over Israël praat en hoe de wereld nu kijkt naar Israël en hoe ze Israël overal de schuld van geven. En als je dan maar waagt om het op te nemen voor Israël, dan heb je een botsing. Want die arme Palestijnen. Dan heb je een botsing. Als je zegt van dat Jezus de enige weg is, heb ik ook een botsing over gehad. Oh ja, je bent gelovig, ja. Geloof je dat Jezus de waarheid is en de enige weg is? Ja, dan geloof ik, oh, dan wil ik niks met jou te maken hebben. Ja, dat vind ik allemaal zo bekrompen, zo eng. Als je Jezus lief hebt, dan neem je zijn geboden in acht en dan ga je hem volgen. En dat kost wat. In Jacobus 4 vers 3 staat geloof ik van als je vriendschap hebt met de wereld, dan betekent dat vijandschap tegenover God. Je kunt niet én de vrienden van de wereld zijn en de vrienden van God. Dat gaat niet. Je kunt niet twee heren dienen, zeg maar, Matthäus in de bergreden, Mammon of God. Dat kan niet. Je komt altijd in conflict met de een of de ander. Dus in deze context van gebedsverhoring, en er staat 6 keer genoemd van vraag wat gij maar wilt en ik zal het doen, moet je dit ook meenemen. Hoe sta ik in de wereld? Heb ik God lief bovenal? En heb ik het ervoor over om door de wereld gehaat te worden? Of verwacht ik toch wel graag, of heb ik toch wel heel graag schouderklopjes van de wereld? Dat gaat niet samen. Je moet er niet op uit zijn om een ruzie te krijgen met de wereld. Dat hoeft helemaal niet. Je moet ze ook lief hebben. Je moet ze ook willen zegenen. Maar in hun houding, in hun ideeën, in hun gedrag moet je ze niet navolgen. Moet je je houden aan Gods woord. Ja toch? Geen vriendschap met de wereld. Een ander punt, wat hier helemaal doorheen gaat, dat is dat Jezus heel veel spreekt over de Heilige Geest. Hij zegt op een gegeven moment van, ik zal de Vader bidden, het staat in Johannes 14, vers 16, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Voor de grote opdracht om getuige te zijn van Jezus, om kracht te ontvangen, om ons aan zijn woorden te houden, om gehoorzaam te zijn, dan kunnen we niet zonder de Heilige Geest. Hij is een gids, een leidsman, iemand die ons wil leiden, die ons wil onderwijzen, die ons kracht wil geven, die onze toekomst openbaart. Als we willen bidden naar Gods wil, moeten we God kennen en de Heilige Geest helpt ons daarbij om God te kennen, om zijn wil te kennen. Maar in Romeinen 8 staat ook dat hij voor ons pleit. Dat hij onze gebeden zal vervolmaken. Dus als wij bij elkaar komen om te bidden, dan hebben we echt zijn leiding nodig. We hebben zijn leiding nodig in ons gebed. Om het gebed zo bij de Vader te brengen, dat God weet, ja, hij weet het eigenlijk ook al. Maar hij helpt ons bij het gebed. De Heilige Geest is absoluut nodig. Ook voor de toekomst. Ook voor de opdracht om getuige te zijn. Om elkaar lief te hebben. Want het is niet altijd even makkelijk om elkaar lief te hebben. Als je een broeder hebt. In voorgang zei ze een keer, ja, je hebt schaapjes. Die schapen zijn op zich altijd wel een beetje vies. Vieze beesten hebben altijd wat ongedierte in de vacht zitten en zo. Die moeten regelmatig ontsmet worden. Maar je hebt ze die erge vieze schaapjes. En dan heb je zoiets van, daar heb ik eigenlijk niks mee met zo'n schaapje. Maar om dan toch lief te hebben. Ja, dan kan alleen maar de Heer in je werken. En God wil dat we elkaar lief hebben. De Heilige Geest. Hij maakt je ook bewust van wie je bent in Christus. We hebben vanmorgen, iemand bad het ook zo. We hebben een identiteit gekregen in Christus. We zijn kinderen van de Vader. Kinderen van God. En als we zo hier zitten, dan mogen we weten dat we geliefd zijn door de Vader. En de Heilige Geest maakt ons duidelijk dat we kinderen zijn van de Vader. Hij maakt onze positie bekend. Hij laat het zien. En hij plant het ook heel diep in ons hart. En zonder dat kunnen wij deze wereld niet aan, want dan zijn we heel snel geneigd om toch maar met de wereld mee te lopen. Want als we het alleen maar hebben over geboden onderhouden, die randjes, dan zijn we er niet mee. Maar de Heilige Geest doet een diepere werking in ons. Hij maakt het leven van Jezus maakt hij in ons echt levend. We kunnen niet zonder hem. En Jezus weet het allemaal. Dus in die korte tijd dat hij nog heeft met de discipelen, spreekt hij over wat er komen gaat. Spreekt hij over van, ik laat je niet alleen. Want die gebedsverhoring, die toezegging van het gebed, heeft er alles mee te maken dat hij zegt van, ik ben er. Ook al ben ik er straks niet meer, vertrouw erop dat ik er ben. Ook nu zegt hij, ik ben er. Ik ben. Hij is hier en hij hoort je hart klinken, kloppen voor hem. Hij weet het en hij weet wat je nodig hebt. En hij zegt, Wat je ook maar vraagt in mijn naam, ik zal het doen. En het staat in een context hier geschreven waarin je dus heel veel van kunt leren. En ik wil je eigenlijk alleen maar vragen, kijk nou eens gewoon naar die context. Hoe sta ik erin in het gehoorzamen van zijn gebod? Welke plaats heeft de Heilige Geest in mijn hart en in mijn leven? Wil ik me stellen onder zijn leiding? Ben ik gehoorzaam in alle dingen? Of is er iets waarin ik zeg van nou, dat hou ik dan voor mezelf? En er kunnen allemaal kleine belemmeringetjes zijn waardoor God niet direct antwoordt op ons gebed. En ik noem het gewoon kleine belemmeringen, want God wacht op het moment dat je zegt van Heer, ik geef me gewonnen, ik geef me aan u, ik wil u gehoorzamen. Soms hebben we wel eens van nou, ik vraag dat en staat dat, maar dat gebeurt niet. En raken mensen teleurgesteld en mensen gaan zich afvragen, ja geloof ik wel goed en van alles. Want mensen zijn zo snel klaar met een oordeel van, nou je gelooft niet goed, ja je moet meer geloven. Nee, waar het op aankomt is, wil ik God gehoorzamen. Heb ik hem lief boven alles? En of je dan perfect bent, dat wordt niet gevraagd. Heb ik hem lief boven alles? En als ik hem lief heb boven alles, dan komt al het andere wat hier staat op zijn plaats. Want dan ga ik ook zijn geboden doen. En als ik hem lief heb boven alles, dan ga ik ook luisteren naar zijn stem. En ga ik ook praktisch dingen doen. In een ander helpen. Alles hangt aan elkaar. Dat wil ik eigenlijk duidelijk maken. En dan gaan we vrucht dragen. En die vrucht dragen is tot eer van de Vader. Is alles wat ik doe tot eer van de Vader? Een paar vragen zo. vers 20. Daar zegt Jezus als afsluiting: ik bid niet alleen voor deze, voor zijn discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat ze allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ze ook in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun nu de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen, u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkennen dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt en omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. De Vader bidt voor ons. Hij is bewogen over ons. En Jezus wil dat wij dicht bij hem zijn. Maar hij wil ook heel graag dicht bij ons zijn. Amen.